goddelijk onderhandelen. Een column voor het Nederlands Bijbelgenootschap. 25 februari 2020. Papa, mag ik vanavond naar vrienden toe? Vraagt mijn 17-jarige zoon. Goed, zeg ik, maar wel om 10 uur 's avonds thuis. Hij denkt even na en vraagt, mag ik dan misschien om 11 uur thuiskomen? Nee, wacht, oké. 10:30 dan, zeg ik. Hij is zichtbaar blij, maar nog niet helemaal tevreden. En reken je dan 10:30 bij de bushalte of echt thuis? Thuis, zeg ik met hopelijk vaderlijke autoriteit. Nou, vroeg het alleen maar hoor, je hoeft niet gelijk boos te worden. Ik ben niet boos. Nou, je klinkt wel boos, pa. Ja, nu ben ik wel boos. Ja, nou ja, u weet, zo gaat dat. Handje klappen. Daar zijn wij Nederlanders goed in. Chaggeren, pingelen, soebatten, de ruimte zoeken, het onderste uit de kan halen. Zeker als het gaat om aankoop van spullen. Ook Rooms-Katholieken hebben er wel een handje van. God kan dan in zijn almacht en voorzienigheid besloten hebben jouw ideale partner voorlopig nog uit het zicht te houden. Een schietgebedje aan Maria is zo gedaan en het heeft altijd resultaat. Zij niet altijd per se direct het gewenste. Gelukkig weet zij ook beter wat jij wilt dan jijzelf. Ik vind het als katholiek theoloog wel grappig dat we in onze traditie een paar amusante voorbeelden hebben van wat ik goddelijk onderhandelen noem. God is groot en goed, maar een echte gelovige is niet bang om aan hem net een beetje meer te vragen. Waarbij eerbied en onbeschaamdheid een prettige paringsdans met elkaar uitvoeren op de pagina's van de schriften. Zij het niet altijd met het gewenste resultaat, het blijft immers bidden. In Genesis 13 gaan Abraham en zijn neef Lot uit elkaar, niet omdat ze ruzie hebben, maar beide mannen hebben zoveel bezittingen en vooral zoveel schapen, dat hun herders onderling ruzie maken over vruchtbare weiden en waterplaatsen. Abraham stelt voor het land te verdelen, Lot kiest de Jordaanvallei, terwijl Abraham voor Kanaan kiest. Lots keuze lijkt bij voorbaat al problematisch, want over de vallei wordt gezegd dat de mensen daar slecht waren, ze zondigden zwaar tegen de Heer. Intussen krijgen de bejaarde Abraham en Sarah bezoek van 3 mannen, die hen mededelen dat ze samen een kind zullen krijgen. Als de mannen weggaan, laten ze hun blik om Sodom rusten, en dat blijkt een slecht voorteken. God maakt Abraham direct duidelijk dat het een menens is, en hij zegt, er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. God stuurt vervolgens zijn 2 boodschappers naar Sodom om polshoogte te nemen. Abraham blijft plakken bij God om nog een laatste gesprekje aan te knopen en hij vraagt, wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad 50 onschuldigen zijn, zou u die dan ook niet uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die 50 onschuldige bewoners? Abraham voelt aan zijn theewater dat God in Sodom geen kudde gelovige lieden zal aantreffen en vreest voor het lot van de stad en vooral voor het lot van Lot en diens gezin. Hij probeert God om te praten. Ook al zijn er op, weet ik veel, 20.000 inwoners slechts 50 onschuldigen te vinden. Om zijn pleidooi kracht bij te zetten, speelt Abraham in op Gods eergevoel. Zoiets kunt u toch niet doen, zegt hij. Hen samen met de schuldigen laten omkomen, dan zouden schuldigen en onschuldigen over 1 kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen? Hij die rechter is over de hele aarde, moet toch rechtvaardig handelen? God is de beroerdste niet en gromt toegevend dat hij de stad omwille van 50 rechtvaardigen niet zal vernietigen. Je zou dan denken, kat in het bakkie, niets meer aan doen, blij zijn en wegwezen. Maar Abraham is nog niet tevreden. Waarschijnlijk omdat hij het getal van 50 net iets te optimistisch vindt ingeschat. We hebben het wel over Sodom hier. De stad met de slechtste reputatie aller tijden. Waarbij vergeleken Amsterdam er nog beter aan toe is. Alhoewel. Enfin, Abraham stelt zich strategisch onderdanig op. Nu ik eenmaal zo vrij geweest ben de Heer aan te spreken, zegt hij, hoewel ik niets ben dan stof, gaat hij verder, en hij vraagt of het aantal van 45 ook Gods welbehagen zou kunnen oproepen. En God stemt in. Abraham, gesterkt door zijn initiële winst, maakt nog een kansje. Nou, stel dat het er 40 zijn. Deze tweede keer stemt God in. Nou, iedereen zou hier ophouden. Zelfs mijn 17-jarige puber. Maar Abraham gaat door met pingelen. 30 dan? God stemt in. Abraham, nu hoorbaar zenuwachtig door zijn eigen moed, ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken, zo zegt hij. En hij vraagt 20 en hij krijgt 20. Abraham weet dat hij op de punt van een naald balanceert, knijpt zijn ogen dicht, doet of zijn neus bloedt, zet alles op alles en weet uit te brengen, ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen. Stel dat het er maar 10 zijn. En tot ieders verbazing, ongetwijfeld ook die van Abraham, laat God zich, kennelijk nogal gemakkelijk, overtuigen en zegt, dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die 10. En dan eindigt Abrahams aan overmoed grenzende doortastendheid. Sodom zal 10 rechtvaardigen moeten produceren, anders volgt totale vernietiging. Als we nu eens kijken of Abrahams gesjacher geholpen heeft, is het antwoord dubbel. Ja, God was bereid uiteindelijk slechts met 10 rechtvaardigen genoegen te nemen. Voorwaar een knap stukje onderhandelen. Maar aan de andere kant heeft Sodom het geweldigste minimum aan goedheid niet kunnen waarmaken. In het volgende hoofdstuk, Genesis 19, treffen we de twee boodschappers van God weer aan. Ze gaan naar Lot in Sodom waar ze gastvrijheid verkrijgen. Als de inwoners echter lucht krijgen van de twee vreemdelingen, beuken ze op Lots deur om hen te verkrachten. Vreemdelingen konden toen ook al niet altijd op vanzelfsprekende gastvrijheid vertrouwen, niets nieuws onder de zon, hoewel het verkrachten van vreemdelingen in onze westerse samenleving, zelfs in nationalistische hoek, gelukkig niet meer gebezigd wordt. Hoewel Lot het zooitje ongeregeld nog wil pacificeren door zijn twee maagdelijke dochters aan te bieden, niet iets dat ik met mijn eigen 10e dochter zo snel zou doen overigens, blijken de twee boodschappers heel goed voor zichzelf te kunnen zorgen. Ze verblinden de aanvallers. Niettemin lijkt het erop dat ze hierdoor concluderen dat ook de 10 rechtvaardigen niet te vinden zijn. Ze raden Lot aan om voor Gods verwoesting uit de stad te vluchten. Is dit een spannend verhaal waar we verder niet zoveel mee kunnen? De afloop lijkt immers paradoxaal. Zeuren helpt, maar toch uiteindelijk niet. Je kunt kennelijk wel bij God vragen om uitstel van executie of mildheid in het hemelse vonnis. God laat zich paaien, zou je kunnen zeggen. Maar dat betekent niet dat alles en iedereen dan op zijn pootjes terechtkomt. Goddelijke hulp, Gods genadigheid voor Abraham, betekent niet het uitschakelen van de menselijke factor. God geeft je wel vleugels, maar je moet die wel zelf gebruiken, wil je van de grond komen. Zo ook hier. God wil best een beetje inschikken, maar dan moet het wel van twee kanten komen. De mens moet ook wat doen, gesymboliseerd door de rechtvaardigen die er in Sodom moeten zijn. Dit verhaal geeft ons de boodschap mee dat we niet met heel veel rechtvaardigen hoeven over te blijven om genade voor iedereen, ook voor de onrechtvaardigen, toch te verkrijgen. De balans hoeft niet perfect te zijn, het is niet 50-50. Die paar rechtvaardigen weten een oneindig grotere groep voor de ondergang te behouden. Althans in Gods en Abrahams plan. Dat die er in Sodom niet waren, doet niet de zaken. Zelfs één rechtvaardige kan een onrechtvaardige wereld redden. Daar gaat immers het hele Nieuwe Testament over. En we weten allemaal hoe dat afliep.